strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. U geeft een toekomst vol van ons.
Goedemiddag, hartelijk welkom in en bij deze eredienst. Vanmiddag gaat dominee Terbeek ons voor. De collecte in deze dienst is bestemd voor het straatpastoraat Utrecht. En u kunt ook nog geven aan het kinderkersfeest om de onkosten te bestrijden. Een bericht voor de 16-plus jeugdvereniging. Bent u altijd al nieuwsgierig geweest naar wat de jeugd doet op een gemiddelde avond? Vanavond hoopt Harm Olde uit West iets met ons te delen voor onze hooravond. Omdat er meer aanmeldingen kwamen dan verwacht, hebben we een stream opgezet. Zo kan de hele gemeente meekijken op een laagdrempelige manier. We hopen dat u ook gaat kijken. We beginnen om 7:45. U kunt gewoon dezelfde middelen gebruiken als voor de gewone beelduitzending. Dus via Scipio, via de website of via kerkuitzending dienst gemist. Op woensdag 11 november is er weer een gebedssamenkomst in ons kerkgebouw om 7:00 avonds. Iedereen is hartelijk welkom. Wel graag aanmelden bij Etta Voet. En gebeds- of dankpunten kunt u ook aangeven via de mail aan Etta Voet. En dan namens de werkgroep Jaarthema Vertellen. Aanstaande zondag, 15 november, zal er weer een themapreek zijn van het jaarthema Vertellen. Meewerken in Gods Koninkrijk is de titel van dit thema. Zondagavond, 15 november, willen we graag alle gemeenteleden de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en het thema met elkaar te bespreken. Natuurlijk zit daar volgens de geldende norm helaas een maximum aan. En daarom vragen we je hiervoor aan te melden via de Scipio-app. Als je komt, neem je dan een voorwerp mee van huis dat veel voor je betekent. Dan nog een volgende bericht over het jaarthema Vertellen. En dat is een videoboodschap. En dat gaat over een opdracht van de werkgroep.
Hoi allemaal, namens de werkgroep van het jaarthema Vertellen hebben wij een oproep aan jullie allemaal, jong en oud. En onze vraag is, willen jullie iets met ons delen? En dat kan van alles zijn. Dat kan een deel van een liedje zijn die je mooi vindt, een verhaal wat je hebt meegemaakt, een quote, een bijbeltekst, een tekening, een puzzel, maakt eigenlijk niet uit wat, zolang het maar past op een A5 formulier. En we willen jullie vragen om dit te doen, zodat we dit alles bij elkaar kunnen bundelen en er een soort kalender van kunnen maken. Die gemaakt is voor de gemeente, door de gemeente. Willen jullie dit allemaal doen voor 5 december en opsturen naar vertellen@voortkerk.nl? En mocht je nou niet in de gelegenheid zijn om te mailen, dan kan je altijd contact opnemen met Pieter Nel Mullers op 0318-556-531. Dan komt zij ze persoonlijk bij jullie thuis ophalen. Deden jullie ook mee?
Dan heb ik nog een bericht van de kinderbijbelgroep. En volgende week zondag is er kinderbijbelgroep voor alle kinderen. De leiding hoopt jullie allemaal te ontmoeten. Meer info over tijd en andere infopunten zijn te vinden in het dienblad en de mail die aan jullie ouders is verstuurd. De bloemen, die willen we graag geven aan zuster Douma. En we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Zullen we opstaan uit eerbied voor God en voor zijn woord? We beginnen aan een dienst en een dienst doe je samen, ook met de mensen die meekijken. Hebt u ze op uw binnenste netvlies? Zij zien ons ook. Welkom. In deze dienst hopen wij het woord van God te openen en we hopen dat te doen. Met de bedoeling dat ons geloof daardoor wordt opgebouwd. En daarbij is onze hulp in de naam van de Heer zelf, die hemel en aarde gemaakt heeft en die gezorgd heeft voor een Bijbel, een schrift vol met verhalen over hoe hij zijn volk heeft begeleid door de geschiedenis. Ontvang de zegengroet, genade en vrede en wijsheid en geest voor u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Ons eerste lied wordt Psalm 121, maar dan in de versie van Opwekking 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Laten we bidden voor het lezen van de Bijbel, voor het openen van Gods woord. Heer, machtige Vader, wij danken u dat u ons uw woord geeft, de Bijbel. Vol met verslagen over uw weg met de mensen, met Israël. De komst van Jezus, de komst van de Geest. De evangelie dat richting Europa en Azië en Afrika gaat. Heer, wij prijzen u om wat we daar mogen lezen. En we vinden het buitengewoon mooi en we waarderen het zeer dat u ons laat meelezen. Ook nu nog vandaag met hoe het gegaan is en wat dat betekent. En hoe u bent en hoe u dat doet. En waar u voor bent en waar u tegen bent. En hoe u de mensen een bepaalde kant op krijgt. En wat u, wat uw bedoelingen zijn met ons leven. Heer, wij danken u dat we dat ook vanmiddag mogen doen en vragen of u ons helpen wilt om het op een goede manier te lezen. Niet alleen zodat we het begrijpen, maar ook dat het een onderdeel kan worden van ons leven, van ons geloof. De tekst die we ons eigen proberen te maken, het lied van Jona, zijn psalm, zijn lofoffer, achteraf. Wij vragen, Heer, of u ons daarbij wilt helpen door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik heb het al verklapt in het gebed. Het gaat over Jona 2, de psalm van Jona. En dat is globaal zo'n 2800 jaar geleden opgeschreven. Dus er zit nogal een afstand tussen. En we moeten dus ook een beetje ons best doen om zo ver terug te denken. We zijn geen Israëlieten uit de tijd van de profeten. We zijn Nederlanders in de dagen van corona. En dat is een heel ander verhaal. Dus daar doen we ons best voor. Onze lezer, dat is Pieternel Muller. En zij leest Jona 2, het lied van Jona. En uit Romeinen 8, de versen 10 en 11, de versen 23 tot 26 en de versen 31 tot 39.
Jona 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, u, o Heer, mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. Gaan we naar Romeinen 8. Romeinen 8, vers 10 en 11. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. En dan vers 23. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. En dan nog naar vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dit is het woord van God.
Dank u wel voor het lezen. Jona 2 is dus de tekst. En dat is een hele bijzondere tekst, laat ik dat vooraf nog even zeggen, want ik weet niet of u de Bijbel echt goed gelezen hebt en van A tot Z kent. Maar je zult er niet veel teksten tegenkomen die gaan over zeilen, over zwemmen, over varen, dat soort dingen. Zwemdiploma's, dat komt allemaal in Israël niet voor. De Israëlieten waren regelrechte landrotten. Ze waren bang voor water. Ze woonden aan de Middellandse Zee, maar daar gingen ze echt niet vrijwillig in. Ze woonden aan de Dode Zee, helemaal erg. Dus dit lied van Jona, wat Jona heeft meegemaakt, dat is een heel exotisch lied voor iedere Israëliet uit de oude tijden. Dat is een zo'n verschil met ons Hollanders. Wij leren allemaal zwemmen, wij Nederlanders, en we varen enzovoort. Maar dat was in Israël dus niet. Oké, dus hou je vast. Lieve broers en zussen en gemeente van Jezus Christus, er is nog nooit iemand teruggekomen, zeggen de mensen, als het over de dood gaat. En over wat er daarna komt, als je gestorven bent, wat dan? Wel horen we vandaag behoorlijk wat over bijna doodervaringen. Het was een Hilversumse arts die daar die dat voor het eerst opviel en die allerlei interviews heeft gehouden en die bijna doodervaringen van mensen heeft opgeschreven, daar een boek over gemaakt heeft. En met dat boek is die inmiddels wereldberoemd geworden. En bijna doodervaringen, mensen vertellen over wat ze meemaken toen ze bewusteloos waren of toen ze in een coma lagen of onder narcose waren. En dat zijn vaak bijzondere verhalen met ook veel schoonheid en troost, met licht. helemaal geen enge verhalen. Maar dit is vanmiddag het verhaal van Jona. En wat hij meemaakte, dat was geen bijna doodervaring. Jona is in zee gegooid, overboord van een schip. En dan ben je eigenlijk al dood als Israëliet. Dat komt neer op een wisse dood. Maar nu komt er ook nog een grote vis bij, beschrijft het boekje Jona. En zo'n vis die door God wordt gestuurd, dat is een engel van de zee. En Jona verdwijnt in de bek van dat beest. Hij verdwijnt in de bek van de dood. Het is uit met Jona. Jona sterft. Jona heeft dus niet een bijna doodervaring. Jona heeft een midden in de dood ervaring. En hij kan het nog navertellen ook. Hij was eeuwenlang de enige. Absoluut de enige. En dat wordt ook het thema. Midden in de dood laat God zich vinden. Midden in de dood laat God zich vinden. Eerst nog even doordenken over dat Jona echt dood was. Dat hij gestorven was. Dat hij definitief overleden was. Dat je het zo moet begrijpen. Jona wist, mijn leven is afgelopen. Het is God menens. Hij was op weg gestuurd door God als profeet naar Nineveh. Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. De erfvijand, de grootste vijand van dat moment van Israël. En hij moest de Ninevieten vertellen dat God vroeg om bekering. En dat hij dan bereid was om Nineveh genadig te zijn en Assyrië. Dat wilde hij niet, dat doe je niet met je vijand. Nineveh verdient het ergste lot wat je kunt verzinnen en niet de genade van God. Dat was Jona's insteek. Dus hij was er vandoor gegaan, hij was gevlucht in de richting van het verre westen. En dan ga je het snelst per schip. Dat ging fout, er kwam een storm en Jona had gezegd, gooi me maar in zee. En de bemanning van het schip deed dat. Want, zei Jona, dat zal wel helpen, want de God die deze storm, voor deze storm zorgt, die moet mij hebben. En toen Jona overboord gegooid werd, toen stuurde God een grote vis, staat er. Kijk, wij kennen het verhaal van Jona natuurlijk, we hebben het al vanaf de kleuterschool gehoord. En dan denken we, oh ja, hoera, hoera, God komt helpen met die vis. Nee, dat is dus niet waar. God gaat Jona redden met die vis, maar dan zijn we veel te vlug. Die reuzenvis, die enorme vis, dat is geen pretje. Dat was niet van, hoera, iemand komt mij helpen. Nee, dat betekende, nu gaat Jona echt dood. Zo'n zeemonster is een dienaar van het dodenrijk. Jona verdwijnt in zijn bek en dit is dus Jona's einde. Het is God menens. Dit is de keus van Jona. Hij wilde liever sterven dan dat hij Gods bevel om naar Nineveh te gaan wilde opvolgen. En nu ontdekt Jona een kant van God die ook veel andere mensen hebben gezien. Adam en Eva in het paradijs, toen ze uiteindelijk toch het paradijs uit moesten. En wel voor altijd en ook nooit meer welkom waren. Die kant van God, hè. Jona keert God de rug toe. En dan keert God jou de rug toe. Hij smeerde hem naar het verre westen. Maar toen hij vastliep, zei hij, nou oké, dan maar dood in de golven. En God rondt dat hoogst persoonlijk af. Door een dienaar van het dodenrijk, die vis, te sturen. En Jona echt de dood in te helpen. Alles wijst erop dat God helemaal klaar is met Jona. God, het enige wat Jona nog van God ziet is Gods rug. Maar de gewone manier om te laten merken dat je verkeerd zit, is dat God iemand naar je toestuurt. En die spreekt je aan en die vertelt wat er in de Bijbel staat en wat God vindt van de manier waarop je nu leeft en hoe dat beter kan. Het is de bedoeling dat je luistert en terugkomt, maar als dat niet werkt, dan kan het ook op een harde manier, op een strengere manier, hè, dat je vervelend vastloopt in je leven, dat je allerlei tegenslag tegenkomt, dat je iets ontmoet waar je alleen maar bang voor kan zijn. Hè, want soms kan de pijn van een blaar, zoiets zei Luther, soms kan de pijn van een blaar ervoor zorgen dat je niet omkomt in het vuur. Hè, dus Je kunt ook een kant van God tegenkomen waarin hij je vijand lijkt, tegen je ingaat op een niet prettige manier, maar om jou weer te krijgen waar hij je hebben wil. Oké, dat is het eerste. Midden in de dood laat God zich vinden. En we zagen, Jona die sterft echt definitief. Het is klaar. Hij sterft niet alleen doordat zijn adem ophoudt of zijn hart stopt met kloppen, maar ook doordat God hem de rug toekeert. Midden in de dood laat God zich vinden. Tweede, iets heel bijzonders. Daar, terwijl Jona, om het zo te zeggen, in de darm van de dood zit, gaat hij terug naar God. Hij zit in een kanjer van een zeebewoner. De darm van de dood, enkele reis dodenrijk. En daar in die diepte, in het hart van de zee, ontdekt Jona, hé, ik leef nog. Ik kan ademen. Hij knijpt in zijn arm en hij ziet niks, maar hij heeft nog wel lucht. Hij is praktisch dood, maar er is nog ruimte voor een vraag. Hij kan nog denken. Nou, daar reken je niet op. Hè? Je rekent er niet op dat er achter de rug van God nog leven is. Dat je in de houtgreep van de dood zit en in de diepste duisternis die een Israëliet zich kan indenken. En dat je dan Gods ruimhartigheid vermoedt. Zou God dan toch dat? En dan flitst Psalm 30 door zijn hoofd, vers 6. Dat dus merk je aan het gedicht wat hij later gemaakt heeft. Gods woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. En Psalm 103 vers 9 bijvoorbeeld. God blijft geduldig, groot is zijn trouw, niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toren. Het schiet hem te binnen. Daar, onderin de zee bij de wortels van de bergen. De kapitein van het schip uit hoofdstuk 1 had tegen hem gezegd, vooruit, roep nou je God te hulp, misschien helpt dat tegen die storm. Jona had op dat moment geen gebed over zijn lippen kunnen krijgen. Maar nu pas begint hij te bidden. Hoe ver moet je zijn, hoe dood moet je zijn, voordat je terug wilt naar God? In zijn gebed hoor je de verbazing van Jona. Ik ben dood, maar ik leef. Dus in de psalm die hier in het verhaal is verwerkt, hoor je aan de ene kant dat Jona beseft hoe diep hij in de duisternis, in de dood zit. Vers 3, in mijn nood, het rijk van de dood heeft hij het over, het land van de dood. Vers 4, de diepte, het hart van de zee, kolkend water, brekers, rollers. Vers 5, verbannen uit Gods ogen. Vers 6, bedolven onder water, zeewier in mijn haar. De bodem van de bergen, de wortels van de bergen, voorbij de grendels van het dodenrijk. En vers 8, mijn levensadem ebt weg van mij. Hij beseft hoe hij eraan toe is, hoe diep hij zit. Ja, dit is echt de psalm van Jona. Ik zei het al, niemand heeft meegemaakt wat hij heeft meegemaakt. Niemand is geweest waar hij geweest is. Zo diep in de diep zeedood. Zoveel ademnood, zo benauwd. Hè? Toen ik deze psalm goed in het Hebreeuws gelezen had, heb ik het de nacht slecht gehad. Omdat ik een nachtmerrie kreeg over die benauwdheid die Jona hier beschreef. Maar dat hij ademt, dat hij voelt, dat hij leeft en dat hij denkt, dat geeft hem ook, en dat zie je ook, nieuw vertrouwen in God. Vertrouwen in het vermogen van God om hulp te bieden, ook in deze situatie. Hè? Dit wordt dus geen glad gebedje. Dit wordt spartelen, dit wordt schreeuwen, dit wordt roepen en huilen. Dit wordt smeken, zuchten en slikken. En op de grens van stikken. En waar komt dan zo'n vertrouwen vandaan op het moment dat je er zo beroerd voor staat? Nou, Jona kan geen kant op. Dat zet zijn geloof op scherp. Je zou kunnen zeggen, taal van vandaag, daardoor radicaliseert zijn vertrouwen op God. Zijn God, vers 2. Zijn God, vers 7. Nu hij niet meer met zijn rug naar God staat, nu ziet Jona hoe hij is, hoe God is. Vers 3, God reageert als je hem om hulp vraagt. Hij luistert als je zijn naam roept. De reputatie van God staat hem ineens voor de geest. Vers 5, ik zal uw heilige huis weer zien. Vers 7, u trekt mij levend uit de dood omhoog. O Heer, mijn God. Vers 8, mijn gebed komt aan bij u in uw heilig huis. Hij stelt het zich voor in zijn laatste luchtbel adem zit zijn gebed. En die gaat omhoog naar de oppervlakte van de zee, van de Middellandse Zee, die in die buurt een paar enorm diepe putten heeft. En die ploft open en dat gebed komt bij God in zijn heilig huis. Ik denk dat het hier niet over de tempel gaat, maar over de plek waar God woont. En vers 10, het is de Heer die redt. Ja, wij hebben een spreekwoord en we zeggen, nood leert bidden. Nou, nood kan je ook leren vloeken, zeggen we dan. Nee, God leert bidden. Hij leert ons te bidden. Niet door ons bang te maken met de hel of zoiets. Nee, hij leert ons te vertrouwen door midden in de dood naar ons toe te komen. Hoe? In de persoon van Jezus Christus. Door te laten zien waar hij toe bereid is om jou te helpen uit de duisternis. Om jou terug te brengen in het licht. Om jou te houden voor zichzelf. Door te laten zien dat hij bereid is heel veel te investeren in onze redding. Tot en met het liefste van zichzelf, zijn enige zoon. Jezus Christus. Door Jezus Christus is God afgedaald in onze dood. Om ons eruit te halen. Zo ver wil God met zijn liefde gaan. Zo ver wil God gaan. Dat horen we Jezus zeggen vanaf het kruis. Dat horen we hem zeggen vanuit het graf. Nou, het is voor Jona dus donker genoeg geworden om het licht van God te zien, hoe ver en hoe vaag God ook in zijn ervaring mag zijn. Op weg naar de bodem van de zee ontdekt Jona hoe waarschijnlijk het is dat God zelfs hem, zelfs op dit moment, redding gunt, leven gunt. Toch, midden in de dood laat God zich vinden. Jona sterft, hij weet het zeker. Hij brengt het hier niet levend van af. En dan vindt hij tot zijn verbazing God terug. En nu het derde, God brengt Jona ook weer boven water. Want God luistert. God luistert naar Jona. Hij geeft de engel van het dodenrijk, die vis, die enorme vis, opdracht om Jona naar de kust te brengen en daar op het strand te leggen. Te spugen, uit te spugen. De ingang van het dodenrijk wordt de route naar een nieuwe start, een nieuw begin. Nou, dat is nou typisch God. Hij kan zelfs onze ergste vijand in dienst nemen van zijn goede bedoelingen met ons leven. En Jona had God in die vis beloofd, ik maak een psalm als ik hieruit kom. Ik maak een psalm bij mijn gebed, een lied op mijn vertrouwen midden in de dood. En dat deze psalm nu in het boek Jona staat, dat maakt duidelijk, Jona heeft zich aan zijn woord gehouden. Hij heeft zijn dankoffer gebracht bij God in de tempel ooit. En het is ook een prachtlied, het is een echte psalm. Hij citeert in bijna iedere regel wel een psalm uit de 150 die wij als psalmen kennen. Maar het is wel echt Jona's psalm. Je hoort wat hij meegemaakt heeft in de woorden die hij kiest. Het is geen liedje, het is geen gedichtje. Dit is zijn ervaring. Zo diep onder water is hij alleen geweest. En door dit lied geeft hij dus zijn ervaringen mee aan ons. Wij zijn dan misschien waterratten, maar wij kennen ook het gevaar van het water en dat het water je kan doden. Door dit lied geeft hij zijn ervaringen ons mee, zijn lezers, en hij maakt wat hij meegemaakt heeft ook voor ons voorstelbaar en toepasbaar. Wat Jona heeft meegemaakt, we zullen het hopelijk niet meemaken. Niet op die manier tenminste. Maar wij lezers van eeuwen later mogen in die diepzee-ervaringen van Jona onze eigen zware momenten herkennen. De moeite waar we in verdwalen als we de Heer vergeten. Of de ellende waar we bijna in verdrinken als we een tijd lang niet opletten. Of als we ziek worden en als we in onmacht de controle moeten uit handen moeten geven. Bijvoorbeeld op een intensive care. Nou, hou dan vast, zegt Jona, dat het nooit de bedoeling van God is. En de apostel Paulus valt hem bij, hè? 800, 900 jaar later. Het is nooit Gods bedoeling om jou te kwetsen, je te doden. Zijn bedoeling is dat we bij hem terugkomen, dat we bij hem zijn, dat we zijn hand zoeken. Hij wil ons voor altijd houden. Hij wil ons niet kwijt. Hij wil ons herscheppen en hij wil ons voltooien. Hij wil van ons maken wat hij in gedachten had toen hij ons schiep. Hij wil ons volmaken. Nou, lezen over de ervaring van Jona helpt ons vandaag te focussen op het geduld van God met ons. Op zijn bereidheid om te vergeven, om op het meest onmogelijke plekje een deur te openen voor een nieuw begin. Te focussen op zijn liefde die hem ertoe bracht zijn woede liever te koelen op zijn eigen zoon dan ons ermee te doden. Want hij wist, ja, mijn toorn, mijn zonde, laat niks over van die kwetsbare mensjes. En we horen het Paulus zeggen in Romeinen 8, hè, als Christus ons door de geest aan zijn vader vastmaakt, ja, dan zal elk gebed aankomen. Onze nood kan diep zijn. De intensive care, de rand van de dood, ja, over de rand van de dood, de bodem van het graf. Maar de barmhartigheid van God kan ons vinden. Onze dood kan heftig zijn, maar midden in de dood is God in de buurt met Jezus. Jezus is het licht in de tunnel. God is het warme huis, achter de zwarte deur. Amen. Psalm 16, ik val niet uit zijn hand. Psalm 16a. gaan danken en bidden. En dat doen we zo. In dit gebed zit dank en lofprijzing. Er zitten ook voorbeden in. En voorbeden, twee dingen met name en ook vooraf even genoemd. We bidden voor zus Dauma. Ze is verdrietig, want haar broer, professor Jochem Dauma, is gisteren overleden. Aan de corona, 83 jaar oud. En daar is ze verdrietig van. En zij niet alleen, maar ook de hele familie natuurlijk. Dus wij zullen voor haar bidden en vragen om kracht. Het tweede waar we voor bidden is, daar zal iedereen ook enthousiast over zijn. Vanavond, 16-plus vereniging. Eindelijk weer eens elkaar zien en iets met elkaar bespreken. En dat bleek ook wel, want er kwam een enorme toevloed van aanmeldingen. Zoveel dat er ook een streaming moet worden gedaan. Dus niet alleen mensen hier bij elkaar, maar ook veel meer nog via de elektronica meekijken en meeluisteren. Dus laten we God bidden of hij dat wil zegenen, of hij daarin ook zijn goedheid wil geven aan onze 16-plussers. En nog een paar dingen. Maar die zou je kunnen zien aankomen. Laten we danken en bidden. En dan is het laatste van het gebed, dat is een lied. Dat is namelijk het lied Vader die woont in hemels licht. Maar dat wordt gezongen door de beide stemmen die we al hebben gehoord. En begeleid door de piano. Dus het gebed gaat over in dat lied. Laten we danken en bidden. Heer, wij prijzen u met heel ons hart. Want hoe mooi doet u dat. En hoe sterk. En wat komt u daar ook goed uit. Betrouwbaar. Trouw. Verrassend. Creatief. U vindt altijd een weg om door iets hards of door iets donkers of door iets onmogelijks verder te gaan. En ook voor ons. Wij vertellen, Heer, daarom uw wonderen ook graag door. We zijn er blij mee, want het geeft ons een groot gevoel van veiligheid. Zelfs midden in de dood. Wij kennen uw naam, we weten uw reputatie. En ons vertrouwen is daarom groot, want u verlaat niet wie u zoekt. Heer, en daarom bidden wij u voor zus Dauma. Er is een groot verdriet in haar leven gekomen gisteren. En ook voor haar familie, nu broer Jochem Dauma is overleden. We vragen u of u haar kracht wilt geven, of u haar houvast wilt geven, vertrouwen wilt geven aan uw naam, aan de kracht van uw liefde, aan uw vermogen om te helpen en te redden. Er is een prachtplek voor broer Jochem Dauma in uw huis. En wij mogen daar allemaal gerust bij zijn. Heer, wij danken u ook voor het initiatief om vanavond de 16-plus vereniging weer bij elkaar te roepen. Wat een enthousiasme ook, dat u dat geeft. Prachtig. En we vragen, laat het een geslaagde avond worden. Dat we elkaar weer zien en meemaken. En ook leuke dingen opsteken. Dingen die we zelf ook kunnen gebruiken voor ons leven met u. Laat het technisch ook allemaal lukken. Wilt u ook dat, Heer, zegenen? En Heer, wij leven in een wereld en die heeft de afgelopen dagen op de kop gestaan in verband met de verkiezingen in de Verenigde Staten. We bidden nu voor de Verenigde Staten. Er is een nieuwe president gekozen, vermoedelijk een breekbare man. En die moet aan het werk in een uiterst kwetsbare democratie. En we vragen u, geef hem daar wijsheid voor en kracht. En laat zijn wijsheid de tegenstellingen daar overbruggen. Geef hem het inzicht om de goede mensen op de goede plek te zetten. En laat hij, als het zover is, in januari zijn land in vrede leiding geven. Tot zegen voor heel de wereld.
Heer, wij bidden nu voor de mensen die in de zorg werken in Nederland. Geef ze energie en geef ze liefde om de mensen die hun zijn toevertrouwd te helpen en dat vol te houden. En we vragen u, wees nabij de mensen die lijden aan COVID-19. Zeker als ze zijn opgenomen op intensive care. En bevrijd alstublieft deze wereld en dit land van deze plaag. En zegen de mensen die zoeken met alles wat ze hebben aan wijsheid en wetenschap naar geneesmiddelen en vaccins. Heer, bouw onze gemeente met levend geloof, met echte liefde, met grote verwachtingen van u en van de kracht van uw woord en van uw geest. We kennen uw reputatie. U bracht Israël terug uit Egypte. U bracht Jona aan land na zijn dood. Jezus, uw zoon, hebt u vrijgelaten nadat hij gestorven was in de buitenste duisternis. Luister, Heer, met uw hart en hoor ons door uw genade. Breng ons elke dag vandaag en elke dag van deze week naar het leven dat u geeft. In Jezus' naam. Amen. Het moment is daar voor de inzameling van de gaven om daar even aandacht aan te besteden. Ik denk niet dat, wordt hier ook echt gecollecteerd? Nee hè, dat doe je bij de uitgang in de zakken. Oké. En u thuis natuurlijk hebt daar uw middelen voor. U mag het ook allemaal opsparen en dan aan het eind van de week aan iemand van de kerkenraad geven. Dat is prachtig. Het gaat over het straatpastoraat in Utrecht. En er is ook nog een mogelijkheid om de onkosten van het kinderkerstfeest te bestrijden. Dan gaan we naar de afronding van deze dienst. En dat doen we als volgt. We leggen zometeen belijdenis af van ons geloof. We doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik lees dat voor. Ik ben uw stem. En dan komt daarna het slotlied, en dat is Psalm 145, adem om van u te zingen. Zullen we opstaan om ons geloof te belijden? Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachter God uit waarachter God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen, ter wille van ons behoud, is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weer komen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen eind hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
God, ik adem om van u te zingen. Alle dagen zing ik dank om dan. Groter bent u dan in duizend levens, je met u wat u kan.
Wat u doet gaat elke taal te boven, maar erover zwijgen wil ik niet. Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, u voelt er met dit lied.
Pak zijn hand, dan val je niet. De zegen geef ik u mee. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God en de Heilige Geest die in ons woont voor jullie allemaal. Amen.
En zonder grenzen. Vol
volmaakte oren overal, een raadsel voor de mensen. Dit wonder spreekt van God alleen. In hem zijn alle dingen één. Wie wordt niet stil van hoe God zelf zijn liefde maar blijft geven? Glorieus in tederheid, de groter maken leven. De groter maker heel dichtbij.
De grote maker heel dichtbij. En al die glorie heeft een naam. Glorie heeft een naam. Een naam die staat. Een naam die straalt. Jezus Christus boven.
De schepper zonder adem. Van hoe hij zo de macht verwierf als koning van genade. De dood verstikt zich in zijn naam. De Zoon van God is opgestaan.
Stop.